Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. When America First Met China is een niet-fictieboek van Eric J. Dolin over de vroege handelscontacten tussen de Verenigde Staten en China in de tijd van de zeilschepen. Het boek laat zien hoe zilver, ginseng, opium en andere goederen een complexe wereld van koophandel en wederzijdse afhankelijkheid op gang brachten. Dolin combineert maritieme geschiedenis met economische en culturele geschiedenis en richt zich op de periode waarin Amerikaanse schepen een kleine maar invloedrijke rol kregen in de China-handel. Daarbij wordt duidelijk hoe de handelsroutes via onder meer Guangzhou, ook wel Canton genoemd, de eerste Amerikaanse blik op China bepaalden. Het boek is vooral bedoeld om de oorsprong te verklaren van een relatie die later wereldwijd van groot belang zou worden. Door aandacht te geven aan kooplieden, havens, smokkel en internationale machtsverhoudingen maakt het boek de vroegste fase van de Amerikaans-Chinese relatie concreet en historisch begrijpelijk. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de China-handel als begin van een vroege Amerikaans-Chinese wereldverbinding. Het centrale onderwerp van het boek is de zogeheten China-handel. De periode waarin Amerikaanse handelaren zich gingen bewegen in een handelsnetwerk dat al eeuwen door Aziatische en Europese machten werd gebruikt. Dolin laat zien dat de Verenigde Staten niet vanaf het begin een grote speler waren, maar wel snel leerden hoe winstgevend deze vaart kon zijn. De scheepvaart bracht thee. Porselein, zijde en andere begeerde goederen naar Amerikaanse havens. Terwijl Amerikaanse kooplieden moesten zoeken naar producten die in China of via tussenhandel verkoopbaar waren. Daardoor wordt zichtbaar dat de eerste ontmoeting tussen Amerika en China vooral economisch was, niet diplomatiek of ideologisch. Die benadering maakt het boek sterk, omdat het laat zien hoe handel vaak voorafgaat aan formele internationale betrekkingen. Voor een lezer uit Nederland of België is dit herkenbaar binnen de bredere geschiedenis van zeehandel, waarin havens, tussenpersonen en vaarroutes bepalend waren voor macht en welvaart. Ten tweede, Guangzhou als enige toegestane toegangspoort tot China voor buitenlandse handel. Een belangrijk deel van de uitleg draait om Guangzhou, het enige Chinese havengebied dat lange tijd open stond voor buitenlandse handel. Die beperking bepaalde de hele structuur van de contacten tussen westerse handelaren en China. Het boek maakt duidelijk dat buitenlandse kooplieden niet vrij door China konden reizen of overal zaken konden doen, maar afhankelijk waren van strikte regels, vergunningen en bemiddeling door Chinese handelshuizen. Daardoor ontstond een systeem waarin Chinese tussenpersonen, zoals de Hongkooplieden, enorme macht kregen. Dit handelsmodel was heel anders dan wat Amerikaanse en Europese handelaren gewend waren. Het boek laat goed zien dat misverstanden, frustratie en opportunisme voortkwamen uit die asymmetrische verhoudingen. Tegelijk maakt de focus op Guangzhou duidelijk hoe een enkele stad een mondiale rol kon spelen. De lezer krijgt zo niet alleen inzicht in China, maar ook in de manier waarop handel via één poort de beeldvotvorming over een heel land kon sturen. Ten derde, thee, zilver en ginseng als motoren van winst en uitwisseling, Dolin beschrijft hoe concrete handelswaren de relatie tussen beide werelden vormgaven. Thee was voor Amerikanen een populair consumptieartikel en werd een belangrijk importproduct, terwijl China in ruil vooral waarde hechtte aan goederen met directe economische betekenis. Zilver speelde daarbij een grote rol, omdat het een internationaal geaccepteerde betaalvorm was. Ook ginseng uit Noord-Amerika komt naar voren als een opmerkelijke export, omdat het in China waarde had als geneeskrachtig of exotisch product. Daarmee laat het boek zien dat wereldhandel niet alleen draait om luxe artikelen, maar ook om verschillen in waardering tussen culturen. Wat in Amerika alledaags of relatief goedkoop was, kon in China juist kostbaar zijn. Die uitwisseling maakt duidelijk waarom vroege handel zo winstgevend kon zijn. Voor een Nederlands publiek is dit interessant, omdat ook de geschiedenis van de VOC en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden sterk draaide om vergelijkbare mechanismen van schaarste, begeerte en maritieme logistiek. Ten vierde, opiumsmokkel en de donkere keerzijde van de handel in de Age of Sail. Naast legale koopwaar behandelt het boek ook de duistere kant van de handel, die vooral opium en smokkel. Dolin laat zien dat de vraag naar Chinese goederen in het Westen groter was dan de Chinese vraag naar Westerse producten, waardoor handelaren manieren zochten om die onevenwichtigheid te compenseren. Opium werd daarbij een winstgevend maar destructief ruilmiddel. Het boek plaatst deze ontwikkeling in de bredere context van smokkelnetwerken, zeevaart en geopolitieke druk en maakt zichtbaar dat commerciële expansie vaak samenhing met morele en maatschappelijke schade. De opiumhandel vormde niet alleen een economisch verschijnsel, maar ook een voorbode van grotere conflicten in de Aziatische wereld, waaronder de opiumoorlogen. Daarmee wordt de lezer geconfronteerd met het feit dat vroege globalisering niet neutraal was. Handel bracht verbinding, maar ook verslaving, geweld en machtsmisbruik. Dat evenwicht tussen welvaart en ontwrichting geeft het boek zijn morele gewicht. Tot slot kooplieden, piraten en figuren als Hauqua als schakels tussen twee werelden. Het boek is niet alleen een verhaal over goederen, maar ook over de mensen die de handel mogelijk maakten. Amerikaanse zeevaarders, kooplieden, tussenpersonen en soms ook piraten komen naar voren als actoren in een onveilig en competitief systeem. Vooral de Chinese Hong, koopman Hauqua, krijgt aandacht als een uitzonderlijk invloedrijke figuur die fortuin maakte binnen het handelssysteem en kapitaal over de wereld verspreidde. Zulke personen maken de geschiedenis tastbaar, omdat zij laten zien dat internationale relaties niet alleen door staten worden gevormd, maar ook door ondernemerse bemiddelaars. Dolin gebruikt deze menselijke schakels om te tonen hoe wederzijdse afhankelijkheid ontstond, maar ook hoe beperkt wederzijds begrip bleef. Juist doordat de handel afhankelijk was van individuen met kennis, toegang en risicozin, werd het contact tussen Amerika en China praktisch en persoonlijk. Dat geeft het boek meer diepte dan een puur diplomatieke geschiedenis en maakt de maritieme wereld van de 18e en 19e eeuw levendig en geloofwaardig. Concluderend, When America First Met China is vooral geschikt voor lezers die belangstelling hebben voor maritieme geschiedenis, vroege wereldhandel, de geschiedenis van de Verenigde Staten en de oorsprong van de relatie tussen Amerika en China. Ook wie houdt van economische geschiedenis of van boeken waarin grote geopolitieke ontwikkelingen worden uitgelegd via concrete handelsroutes en goederen, zal hier veel uithalen. Het boek onderscheidt zich van veel andere werken over Chinees-Amerikaanse betrekkingen doordat het niet begint bij moderne diplomatie of 20e-eeuwse conflicten, maar bij de eerste ontmoetingen op zee, in havens en in handelsnetwerken. Daardoor wordt duidelijk hoe langdurige patronen van afhankelijkheid, nieuwsgierigheid en wantrouwen al vroeg zijn ontstaan. De combinatie van goed gedocumenteerde geschiedenis, duidelijke uitleg en een sterke focus op zeevaart maakt het boek bijzonder toegankelijk voor een breed publiek. Het is geen droge chronologie, maar een analytische reconstructie van hoe thee, zilver, opium en menselijke ambitie samen een wereldwijde geschiedenis vormden. Juist daardoor is het boek waardevol als inleiding 1 als verdieping. Als je ons wilt steunen, Eric J. Dolin, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.